gemeente, gasten in ons midden. Namens de kerkraad heb ik nog de volgende mededelingen voor u. Zaterdagmorgen is er inzameling van oud ijzer. Zoals gebruikelijk kan dit tussen 9 uur 's ochtends en 12 uur in de middag ingeleverd worden aan de Hobbemastraat bij familie Vroeg in de Wei. De collecten van vandaag zijn bestemd. De eerste rondgang voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. In de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Is ons samen zijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst door nu met elkaar te zingen psalm 27 en van deze psalm het derde en het zevende vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, de genade die eeuwig de Heere bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, we zingen vers 3 en vers 7. Thank you. Wij belijden het geloof. We weten ons daarbij hartelijk verbonden met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen. En wij stemmen in met die geloofsbelijdenis met de woorden van Psalm 103. Het eerste vers, loof, loof de Heere mijn ziel met alle krachten. Psalm 103, vers 1. En ieder van u, van jullie, spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Van de Heere deze avond in het Bijbelboek Jona. Een tweetal weken geleden, de zondag na de vormingsdag, heb ik daarover in Kerkwerve gepreekt en ook wat lijnen daar naartoe getrokken. U zult dat ook wel merken in het thema van de preek en ook in de inleiding ervan. Dat hoofdstuk willen we vanavond dus ook beluisteren en we lezen dat in zijn geheel, Jona 4 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Jona 4, vanaf vers 1 tot en met vers 11. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. Dat verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zei, och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor. Vluchtende naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zei, is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek en hij zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van de dageraad. Die stak de wonderboom, dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zei, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zei God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zei, billijk is mijn toorn ontstoken ten dode toe. En de Heere zei, gij verschoont de wonderboom, aan welke gij niet gearbeid hebt, nog die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineve niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Daartoe veel vee. Tot zover. We bidden de Heer om zijn zegen over deze dienst. De hulp en de leiding van de Heilige Geest waar we zo diep van afhankelijk zijn. En in ons gebed doen wij ook voorbeden. Opnieuw voor broeder M.L. Vink. De familie waakt bij hem. Hij eet niet meer en de krachten nemen zien er ogen af. En we bidden voor onze broeder, voor zijn vrouw en ook de familie die om hen heen staat. We danken de Heer met en voor broeder Nachtegaal die thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een buikoperatie. Laten wij de Heer zoeken in gemeenschappelijk gebed. Mag ik u voorgaan? Heere onze God, dat klinkt er in de woorden van de profeet Jona, uw dienstknecht, een pijn en bitterheid door. Als hij zegt, het is mij beter te sterven dan te leven. Huiveringwekkend als een mens dat zeggen moet. En Jona, hij zegt het. Hij brengt zo onder woorden wat er leeft in zijn hart. En wat kan het aangrijpend zijn om die woorden te horen. Juist als je zulke woorden in je eigen hart misschien ook wel eens denkt. Zou het niet beter zijn als ik er niet meer was? Kan ook in onze tijd gebeuren, Heer. Door omstandigheden. Door zorg en spanning. Door psychische nood. Dat zo'n gedachte zomaar boven komt. Het is beter te sterven dan te leven. Gedenk ons, Heer. Als zulke dingen rondgaan in ons hart. Als zulke dingen spelen in ons leven. Ook daar waar die gedachten voortkomen uit wat in het verleden gebeurd is, waarin we beschadigd zijn door toedoen van anderen, op het hart zijn getrapt, gekwetst, tekort gedaan, vernederd. Kunnen zulke beschadigingen lang doorwerken. Een mensenleven lang als een donkere wolk boven het leven blijven hangen. En heren, wat kan dat dan ook ervoor zorgen dat je tot zulke uitspraken komt? Dat sterven beter zou zijn dan leven. Heren, gedenk ons in zulke gedachten. Zoek ons daarin op, zoals u dat met uw knecht Jona deed. U liet het hem zeggen. Gaf hem daar de ruimte toe. Maar liet toch gelijk die klacht niet onbeantwoord. Maar stelde daar tegenover dat wat u te zeggen hebt. En Heere, Dat hebben wij toch ook nodig? Bij zulke gedachten. Want het leven is toch een gave uit uw hand. U hebt Adam toch de levensadem ingeblazen. Leer ons dat geschenk kostbaar achten. Leer ons daar zuinig op te zijn. Juist, heren, waar we vanavond ook in de voorbeden merken dat dat leven kwetsbaar en eindig is. Wij denken aan broeder Vink, die menselijk gesproken het einde van zijn aardse bestaan tegemoet gaat. Gedenkt u hem, heren, zijn vrouw en de familie die daaromheen staat. En laat, heren, voor onze broeder Vink het licht van uw evangelie schijnen op zijn sterfbed. Toon hem wie de Heere Jezus Christus is, die heerlijke zaligmaker, waarmee een mens niet alleen leven kan, maar ook sterven kan. En heren, dat onze broeder dan door dat zicht op de Heere Jezus tot de belijdenis komen mag. Dat sterven dan winst is. Eeuwig gewin. Maar dan niet met die woorden van Jona. Sterven is beter dan leven. Maar met de woorden van de apostel Paulus. Zo op Christus te zien. Dan is sterven eeuwig winst. Wij bidden ook, heren, voor broeder Nachtegaal die thuis mocht komen. We danken u daarvoor en we bidden, wilt u ook hem omringen met zijn vrouw en allen die hen lief zijn. Met wat zij nodig hebben voor het lichaam, ook voor de ziel, heren. De zorg voor het lichaam is een zegen, maar wat wij van u nodig hebben is meer dan dat. Wij hebben nodig dat u zich om onze ziel bekommert en blijvend bekommert, dat u daar werkt met uw woord en geest. En daar bidden we wel allermeest om. Heren, wij komen tot u. U die Jona tegemoet komt, wanneer hij zijn klachten voor u uitspreekt. U stelt uw eigen woord daartegenover. Dat hebben we nodig als we net als Jona zeggen, voor mij is sterven beter dan leven. Maar we hebben het ook nodig, heren, als we dat nou niet direct zeggen, maar alle andere uitspraken en gedachten die leven op onze lippen en in ons hart. Ook daarvoor is het nodig dat u ons tegemoet komt en dat u tegenover alles wat wij denken en zeggen, ons laat horen wat u te zeggen hebt. Dat u ons vermaant waar we in de zonde leven. Dat u ons vertroost waarbij je verdriet en ondergaat. Dat u ons stilzet daar waar wij maar voortdraven op zelfgekozen wegen. Dat u ons, heren, bemoedigt daar waar we de vlucht tot u niet durven te nemen. Dat u ons vertelt wie wij zijn in onszelf. Daar waar wij hoge gedachten van onszelf hebben. Dat u ons vertelt wat genade is. Daar waar wij onder onze zondelast ten onder dreigen te gaan. Dat u ons vertelt dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. Daar waar wij bij het zien van het wereldgebeuren angstig dreigen weg te kruipen. Dat u ons aanzegt, heren, dat u zelfs de boze hebt overwonnen. Daar waar we hem rond ons leven zien gaan als een brullende leeuw, zoekend of hij ons verslinden kan. U kent, heren, al onze gedachten, onze woorden, onze gevoelens. U weet op welk vlak het voor ons vanavond nodig is dat u ons tegemoet komt zoals u Jona tegemoet kwam. En dat u ons aanzegt hoe het echt zit. Dat u onze eigen gedachten en woorden corrigeert met uw eigen woord. En daarom bidden we om uw zegen over de verkondiging vanavond. We hebben uw woord mogen lezen. Straks mag het in de preek worden uitgelegd en toegepast. Wilt u er zelf in meekomen, heren?
Wilt u het zelf zijn die tot ons spreekt? En wilt u ook zelf degene zijn die door uw geest de juiste woorden in de juiste harten legt? Hier in de kerk en ook waar we thuis meeluisteren en zo verbonden zijn. Zoekt u ons op en maakt u het voor ons allen. Een woord van zaligheid dat klinkt. Een woord van behoud. Een woord dat ons aan Christus verbindt. Zodat wij niet verloren gaan, maar eeuwig behouden worden. Heren, gedenkt u deze gemeente. We bidden voor de Broeders Kerkenraad. Geeft u hen wat zij nodig hebben om leiding te geven. Mag het gebeuren, heren, in biddende afhankelijkheid van u en ook gedragen door de gebeden van de gemeente. We bidden u voor onze ambtsbroeder, dominee Post. U hebt hem aan deze plaats verbonden. Wilt u hem hier zegenen? Wilt u hem voor de gemeente tot een rijke zegen stellen? Gedenkt u ook zijn vrouw? Heel het gezin. U weet wat voor nodig is, heren, ook voor hen. Laten ook zij mogen delen in de zegen die u wilt schenken over het werk wat onze broeder in het midden van deze gemeente doen mag. We bidden voor het bredere kerkelijke leven. Voor het werk van de generale synode die in de afgelopen week samenkwam. En we danken u, heren, voor het goede wat u daarin schonk. Ook de broederlijke wijze waarop de vergadering deze week kon worden afgesloten. En toch gelijk is daar ook het andere, heren. We verhullen het voor u niet, u weet het immers. De diepe verdeeldheid. Ook de zorg over de Bijbelse koers van ons kerkverband. En we leggen dat in uw handen neer, heren. Bewaar onze kerken allereerst en allermeest bij uw woord. En vervolgens in die lijn dan ook bij elkaar. Heren, wees ons genadig. Gedenk uw kerk wereldwijd. We bidden om uw zegen voor het werk wat onder uw oude bondsvolk Israël gebeurt. En we bidden ook voor dat volk in een wereld waarin antisemitisme steeds openlijker een plaats krijgt. En wat geeft dat zorg en een pijn voor dat volk van uw eerste liefde. Gedenk en bewaar Israël. Geef veiligheid. En geef ook vrede waarin die veiligheid geborgd is. Ook in de huidige situatie in de Gazastrook en Libanon. Gedenkt u ook, heren, het Palestijnse volk dat lijdt en zucht onder de verkeerde keuzes van haar machthebbers. Wilt u geven dat het Joodse volk, maar ook het volk van de Arabieren tot kennis van de Heere Jezus mag komen. En dat dat nou de weg is waarin u vrede schenkt aan Jeruzalem. We bidden, heren, voor het werk van zending en evangelisatie wereldwijd. We bidden voor de kerk in de verdrukking. Heren, geef dat juist in de nood, waar de belijdenis van uw naam zoveel kost, ervaren mag worden. Dat uw oog rust op uw volk, juist in haar pijn en lijden. En heren, wat mogelijk is, waar het in uw wil bestaat, geef ook nog verlichting. Geef bovenal kracht om staande te blijven. Daar waar de Satan zo rondgaat en zo woedt en briest tegen uw kerk. We bidden, heren, voor ons land en volk. Voor onze overheid. We bidden, heren, voor de beschermwaardigheid van het leven in onze samenleving, dat zo onder druk staat, waar zo aan geknaagd wordt, waar het ongeboren leven aangaat, ook daar waar het leven aangaat van hen die in de avond van het leven gekomen zijn, in de euthanasiewetgeving. Heren, leer ons als land en volk datzelfde, dat we het leven op waarde schatten en nooit menen dat de dood verkieslijker is. En zeker niet menen dat we daar zelf onze onheilige vingers naar mogen uitstrekken. Vergeef de schuld die op ons volk ligt. Met al die abortussen, die vele duizenden per jaar. Breng ons juist concreet op dit punt tot inkeer, tot bekering. Wij smeken het u uit genade. Geef wijsheid, Heer, aan onze regering, aan de volksvertegenwoordiging. Gedenk ons koningshuis. Laten zij een voorbeeld mogen zijn in het dienen van u, de Heer, voor heel ons land en volk. Trouwe Heer, hoor zo ons bidden. Daar waar we al deze zaken uitstallen voor uw troon. Met de belijdenis dat heel deze wereld in uw handen ligt. Dat u bij machten bent al onze gebeden te verhoren. Ook met de belijdenis dat u dat op geen enkele wijze verplicht bent. Ja, zelfs met de belijdenis dat wij het niet verdienen. Dat u ook maar één bede van ons vanavond verhoren zou. En toch bidden we het wel, pleitend op het werk van Christus, in de wegneming van al onze zonde en schuld, alleen uit genade, om zijnentwil. Amen. De collecte vindt nu plaats, u mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna willen we zingen uit Psalm 86, daarvan het derde en het achtste vers, waar we de eigenschappen van de Heere bezingen. Gij zijt langmoedig, barmhartig, groot van waarheid, eindeloos goed. Psalm 86, 3 en 8, na de collecte.
Na de verkondiging zingen we opnieuw uit Psalm 103. En ook in deze psalm worden de eigenschappen van de Heere bezongen. Het vierde en het zevende vers. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid. Psalm 103, de versen 4 en 7. Straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren, wat moet ik doen om de hemel te verdienen? De hemel verdienen voor mijzelf, voor de mensen die mij lief zijn. Wat zou mij daarin helpen? Een pelgrimstocht naar Rome? Mijn zonden biechten 6 uur lang? Boete doen door mijzelf te kastijden? Luther heeft het allemaal uitgeprobeerd. Maar het hielp hem niks verder. De hemel kwam door al die dingen geen stap dichterbij. Zelfs niet toen hij in Rome op zijn knieën de heilige trap opging en op elke tree het Onze Vader ging bidden. Moet jij je toch eens voorstellen, hè, dat je dat nou iemand zou zien doen. Iemand die helemaal naar Rome gaat, naar Rome loopt. En daar in Rome op zijn knieën een stenen trap opgaat. Een trap die uit het paleis van Pilatus zou komen. En die dan op elke tree op zijn knieën het Onze Vader bidt. Omdat hij zo graag God wil dienen. Nou, dat zou je toch heel bijzonder vinden. Daar zou je toch van onder de indruk zijn. Zou je toch ergens denken, naar zo iemand zou God wel luisteren. Maar Luther ontdekte, ik kom op deze manier geen stap dichter bij God. Luther moest ontdekken, je kunt de hemel niet verdienen. Je kunt bij de Heere helemaal niks verdienen. Want als God mij geeft wat ik verdien, dan krijg ik de hel. Dan krijg ik de eeuwige dood. Dan ga ik verloren. Maar de Heere wil mij nou juist geven wat ik niet verdien. Hij wil mij geven wat de Heere Jezus heeft verdiend. En hij geeft dat aan de gelovigen voor niks. Dat is nou genade. Het is alleen genade. Die ontdekking mocht Luther doen. Op zijn Latijns sola gratia. Alleen door genade. Wat heerlijk. Maar als dat zo heerlijk is, waarom wordt die boodschap de eeuwen door, in de tijd van Luther, maar in onze tijd ook, waarom wordt die boodschap dan telkens weggestopt? Dat is toch vreemd? Als dit voor mensen zo'n heerlijke boodschap is, dan wil je als mens toch niet dat die boodschap verdraaid wordt. En toch gebeurt dat wel. Doen mensen dat telkens weer. Waarom toch? Misschien dat we op die vraag een antwoord kunnen ontdekken vanavond. In de geschiedenis van Jona. Want als je deze knecht van God net buiten Nineveh ziet zitten, dan zie je daar dat Jona genade helemaal niet zo heerlijk blijkt te vinden. En misschien moeten wij vanavond ook ontdekken dat wij dat best ook wel kunnen begrijpen. Maar dan wil de Heere ons juist in deze geschiedenis van Jona leren hoe radicaal en daarmee hoe heerlijk zijn genade nu werkelijk is. Zo luisteren we naar de geschiedenis van Jona 4. We doen dat onder het thema sola gratia. Maar wil ik dat eigenlijk wel? Sola gratia. Maar wil ik dat eigenlijk wel? En dan letten we op 3 dingen. Als eerste,
De les van genade is aanstootgevend. Als tweede, de les van genade moet geleerd worden. En als derde, de les van genade gaat over mijn zaligheid. Sola gratia. Maar wil ik dat eigenlijk wel? De les van genade is aanstootgevend. De les van genade moet geleerd worden. De les van genade gaat over mijn eigen zaligheid. Eerst dus, de les van genade is aanstootgevend. Welke evangelist, welke zendeling, welke predikant zou dit toch niet willen? Dat op één preek een complete stad tot bekering komt. Hier bij Jona gebeurt het. De mensen in Nineveh geloven het profetische woord dat Jona spreken mag en ze bekeren zich tot de levende God. Je leest het in het hoofdstuk hiervoor. Jona 3 lijkt wat dat betreft wel een beetje op Handelingen 2. De eerste Pinksterdag. 3000 mensen die tot geloof komen na die Pinksterpreek van Petrus. Nou, in Handelingen 2 is de vreugde en de blijdschap op dat moment te proeven. Bij het zien van het krachtige werk van God. Zoveel mensen tot bekeren. De tranen van blijdschap springen je toch in de ogen als je het ziet gebeuren. Petrus, Johannes en die andere apostelen, wat zullen ze de Heere op die dag hebben gedankt. De Heere heeft hun prediking rijk gezegend. Ja, dat is Handelingen 2. Maar hoe anders is het gesteld met Jona op die zogenaamde Pinksterdag in Nineveh? Jona, de hele stad is op uw prediking tot bekering gekomen. De Heere zij geprezen. Nee dus. Nee. Nee, hoe Jona de gebeurtenissen in Nineveh waardeert, die massale bekering waarvan je leest in het vorige hoofdstuk, wat Jona daarvan vindt, daar hoeven we niet naar te raden, want we lezen het direct. Koud en hard in vers 1. Dit verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. Jona is boos. Nee, boos is nog te zwak uitgedrukt. Jona is woedend. Hij wordt verteerd door kwaadheid. Maar waarom dan, Jona? Omdat de huidige gebeurtenissen in Nineveh, de bekering van de Ninevieten, het berouw van God, omdat dat nou precies de reden is dat Jona zich al heel dit Bijbelboek zich tegen Gods plannen verzet. Ja, dat komt nu pas naar buiten. Het hele Bijbelboek door is al te merken hoe oneens Jona het met die plannen van God is. En dat weet jij vast ook wel. Als Jona hoort dat hij van God naar Nineveh toe moet, dan vlucht hij zelfs de andere kant op. Jona gaat in een boot naar Tarsis vanuit die vreemde gedachte dat hij voor God wel weg kan kruipen. Zo oneens is Jona het met wat de Heere van hem wil. Maar waarom? Waarom is Jona het zo oneens met de Heere? Nou, wie het Bijbelboek Jona niet kent, moet daar in de eerste 3 hoofdstukken maar naar raden. Want een reden geeft Jona nergens. Tot nu. Hier, in hoofdstuk 4. Nu komt, om zo te zeggen, de aap uit de mouw. Nu legt Jona zijn kaarten op tafel. Hierom ben ik gevlucht, zegt hij. Hierom. Ik wist het wel. Ik wist wel dat het zo zou gaan. En dat wilde ik dus niet. Daarom wilde ik liever vluchten naar Tarsus over zee. Als je Jona zo hoort praten, doet wel een beetje denken aan een verongelijkt kind, vindt u ook niet? Ik wist het wel. Ik zei het toch. Zie je nou wel? Zo is Jona hier bezig tegenover de Heer. Maar wat is er dan voor vreselijks gebeurd, Jona? Je wist het al, zeg je. Ja, wat wist je dan al? Welke vreselijke gedachte is er nu dan uitgekomen? Dit, zegt Jona. Ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Maar Jona, U wilt toch niet zeggen dat... Ja, dat wil Jona dus wel. Dit is waar ik aanstoot aan heb. Dat de Heere genadig is. De woorden die Jona voor de Heere gebruikt... dat zijn geen woorden die Jona op dat moment zelf verzint. Het zijn woorden die God eerder heeft gebruikt... om zich aan Mozes bekend te maken. Tijdens de woestijnreis, Exodus 34, vers 6, daar lees je dat. Dat is een kritiek moment in de geschiedenis van Israël. Het is namelijk dat moment dat Israël in de woestijn een gouden kalf heeft gemaakt. Om dat gouden kalf te aanbidden. En een moment waarop de Heere tegen Mozes zegt... Ik zal Israël daarom van de aardbodem wegvagen. Ik zal Israël van de aardbodem wegvagen, omdat ze mij aan de kant hebben gezet om een beeld te kunnen dienen. Op dat kritieke moment uit de geschiedenis van Israël. Dat moment dat de geschiedenis van het volk van Jona op het punt staat radicaal te eindigen. Op dat moment bidt Mozes voor het volk. En dan laat de Heere zichzelf aan Mozes kennen als de God die barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. In die eigenschappen van de Heere vindt Israël op dat moment dus haar redding. Want omdat de Heere zo is, omdat hij barmhartig is, omdat de Heere trouw is, omdat de Heere genadig is, daarom kan hij het gebed van Mozes verhoren en toch weer verder gaan met Israël. Jona zegt hier, ik wist het wel. Ik wist wel dat u barmhartig en genadig bent. Ja, natuurlijk weet Jona dat. Want dat weet elke gelovige Israëliet. Die woorden... Dat is immers het geheim dat Israël als volk überhaupt nog bestaat. Maar hoe bizar is het dan? Dat Jona die oeroude belijdenis, dat God barmhartig en genadig is. Dat Jona die oeroude belijdenis hier aanhaalt. Om die de Heere als verwijt voor de voeten te werpen. Als een beschuldiging, ziet u nu wel? U bent barmhartig en genadig, daarom liep ik weg. Hoe bestaat het dat een knecht van God, zoals Jona is, de Heere zijn mooiste eigenschappen als een beschuldiging naar het hoofd slingert? De reden is dat die mooie eigenschappen van de Heere in de beleving van Jona... de verkeerde mensen bereikt hebben. Heel mooi natuurlijk, die genade van de Heer. Maar dat was niet voor Nineveh bestemd. Dat Nineveh zich nu bekeert en dat ook Nineveh daarom nu die barmhartigheid van de Heer leert kennen, dat had nooit gemoeten. En vooruit, als je een klein beetje weet wat voor een stad Nineveh is, dan kun je dat nog wel begrijpen ook. Nineveh is namelijk de hoofdstad van Assyrië, of staat op het punt hoofdstad van Assyrië te worden. Assyrië, dat is een wereldrijk in opkomst. In de tijd dat Jona leeft, is het als wereldrijk nog een eindje bij Israël vandaan, maar haar macht en haar invloed wordt steeds duidelijker merkbaar. En de manier waarop Assyrië die macht opbouwt, is bepaald niet zachtzinnig. Niet voor niets zegt de Heere zelf aan het begin van dit Bijbelboek, Jona 1 vers 2, hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Nou, om vanavond die boosheid van Nineveh dan eens een beetje in te kleuren. Nineveh ligt in het noorden van wat vandaag de dag Irak is. Uit dat gebied kennen wij in onze tijd de verhalen over de gruwelijke dingen die IS daar heeft gedaan. U kent ze toch nog wel. Die beelden van opgejaagde jezidis en christenen. Die filmpjes van onthoofdingen en verbrandingen. En dat dan door mensen die daarbij staan en die daar nog trots op zijn ook. Wat roept dat nou bij jou op? Of bij u? Als je die beelden zo in herinnering roept. Komt afschuw naar boven. Woede. Haat misschien. Maar die strijders van IS, dat zijn niet de eersten die het land van Syrië en Irak rood laten kleuren van het bloed. En ze zijn ook niet de eersten die dat op zo'n sadistische manier doen. Ooit liepen over diezelfde vlakte de soldaten van Assyrië. Rovend, plunderend, moordend trokken ze door de omliggende gebieden. Ze gebruikten martelmethoden waar IS nog wat van zou kunnen leren. Vol trots schrijven de Assyriërs in hun geschiedenisteksten. Het is nog steeds na te lezen. Schrijven ze in hun geschiedenisteksten over de wrede manieren waarop ze overwonnen volken martelen en uitmoorden tot meerdere roem en glorie van Assyrië zelf. Als een soort oud-testamentische IS terroriseren ze het hele oude nabije Oosten. Als je dat nou bedenkt. En dan Jona hoort zeggen: Heere, ik wist wel dat u genadig zou zijn. Zelfs voor die wrede Assyriërs. Kun je Jona dan niet wat beter begrijpen? Denk je dan niet misschien bij jezelf: ik zou zomaar hetzelfde gezegd kunnen hebben. Probeer Jona maar eens wat aan te voelen vanavond. Neem die beelden uit het huidige Syrië en Irak maar eens voor uw ogen. Heere God, ik ben heel blij dat u genadig bent, maar alstublieft, u hoeft toch niet genadig te zijn voor hen? Moet het nog dichterbij komen vanavond? Wie van ons is nooit op zijn of haar hart getrapt? Per ongeluk of opzettelijk? Mensen kunnen je pijn doen, kunnen je kwaad aandoen op een manier dat het verdriet doorwerkt tot op dit moment. En dat kan ook meer zijn dan verdriet alleen. Het kan ook betekenen afkeer van die persoon. Of van die personen, als het er meerdere betreft. Misschien moet je toestemmen dat zelfs het woord haat wel van toepassing is. Nou, neem die personen maar eens in gedachten vanavond. Kun je het dan niet met Jona meezeggen? Heere, ik dank u dat u barmhartig bent, maar voor die personen hoeft dat echt niet, hoor. Ze hebben dat toch echt niet verdiend. Kijk eens wat ze mij en anderen hebben aangedaan. Vertel eens, joh, hoe is het nou in jouw hart? Als je het zo dichtbij laat komen, dan begrijp je Jona toch wel. Misschien begrijp je hem dan wel zo goed dat je zelfs die woorden van vers 3 mee kunt maken. Als Jona zegt: Heere, als u hen dan toch genadig bent, laat mij dan maar sterven, want dan hoeft het leven voor mij niet meer. Een mens kan zo kapot gemaakt zijn door anderen, dat je zelfs die woorden van Jona begrijpt. Ik sterf liever dan dat u hem of haar genadig bent. Jona zegt het. Jona roept het. Roept het uit tot God. En dan gaat de Heere antwoord geven. Dan gaat de Heere met Jona in gesprek. En daarmee komen we dan bij het tweede punt van de preek. De les van genade moet geleerd worden. De les van genade moet geleerd worden. Jona is woedend. Zo kwaad dat hij niet eens meer leven wil. En dan komt de Heere naar hem toe. Vers 4. Jona, bent u billijk, bent u terecht in toorn ontstoken? Maar Jona is op dat moment zo kwaad dat hij die vraag niet eens beantwoordt. Nou, dat is misschien ook wel herkenbaar voor jou, hè? Dat je van die momenten hebt dat je zo boos bent dat je niet eens meer praten wil. Zo kwaad. Zo kwaad is Jona. Zelfs als de Heere tot hem spreekt, loopt Jona daarvoor weg. En wat doet hij dan vervolgens? Jona, hij gaat de stad uit, Nineveh uit, naar de oostkant van de stad. En daar wacht hij op de gebeurtenissen die komen zullen. Want ja, God lijkt de stad te sparen. Maar je weet natuurlijk maar nooit. Die 40 dagen die hij eerder in zijn preek heeft genoemd. Die 40 dagen zijn nog niet voorbij. En het kan natuurlijk wezen dat Nineveh nog terugvalt in haar oude zonde. En dan zou dat oordeel van God natuurlijk alsnog kunnen komen. Jona, hij is kwaad, maar hij laat de hoop op Nineveh's ondergang nog niet helemaal varen. Misschien komt het nog. Nou, zo zit hij daar. Zie je hem ook zitten? Daar op die heuvel, net buiten Nineveh. Daar vandaan heeft hij een prachtig uitzicht op de stad. Jona kan alles zien wat er in Nineveh gebeurt. En hij hoopt dat God Nineveh toch nog straffen zal. Dat Nineveh toch nog wordt omgekeerd. Maar 40 dagen wachten is natuurlijk best lang. En daar in het Midden-Oosten, daar is het ook nog eens behoorlijk warm. Je kunt daar niet 40 dagen lang in de brandende zon gaan zitten. Dat houd je nooit vol. Jona probeert er iets op te vinden. Hij maakt een hutje, een afdakje, waardoor je de felle zonnestralen een beetje af kunt schermen. Ja, veel is het niet, maar met zo'n afdakje boven je hoofd heb je tenminste iets. En daaronder gaat Jona dan zitten, onder dat schamele afdakje, zitten, kijken en afwachten. Op een gegeven moment wordt het donker. Jona gaat slapen. 'S Nachts heb je van die felle zon tenminste geen last. Maar in die nacht gebeurt er iets. Daar vlakbij de plek waar Jona zit en dat afdakje heeft gebouwd, daar groeit een boom. Wat voor boom precies? Nou, daar hebben mensen veel verschillende ideeën over. Veel mensen denken dat het de zogenaamde Rekinusboom geweest moet zijn. Die schijnt ook snel te kunnen groeien. Al blijft het natuurlijk hoe dan ook een wonder uit Gods hand dat zo'n boom in één nacht groeit. Wat voor boom het uiteindelijk geweest is, dat is ook niet het meest belangrijke. Het gaat erom dat de Heer het doet, dat God het beschikt dat daar een boom boven Jona's hoofd groeit. En als Jona de volgende morgen wakker wordt, dan merkt hij het direct. Schaduw. Dat is heerlijk. Zo'n boom is natuurlijk 1000 keer beter dan dat afdakje dat hij zelf in elkaar had geflanst. Dit is pas echt de schaduw. Jona, hij fleurt helemaal op. Zo blij is hij met deze boom. Met dat bladerdek boven zijn hoofd houdt Jona dat wel vol. 40 dagen wachten om te kijken wat er met Nineveh gebeurt. Maar dan de volgende nacht. Eens kijken wat er bij de wortels van die boom gebeurt. Ja, het is maar een klein beestje, een wormpje. Maar ook dit wormpje is door God gestuurd. Hij knabbelt aan de wortels van die boom. En als het dan weer dag wordt, dan staat er alweer dat God iets beschikt, dat God iets stuurt. Deze keer stuurt de Heere een hete wind uit het oosten. Die wonderboom met zijn kapotte wortels, die kan daar niet tegen. Kijk, hij begint al te verdorren. En zonder bladeren is Jona zijn schaduw natuurlijk weer kwijt. Oh ja, hij heeft dat afdakje nog wel. Maar wat stelt dat nou voor vergeleken bij die heerlijke schaduw van de boom? En daar komt nou die bloedhete wind nog eens een keer bij. Jona, wat heeft hij het warm? Hij brandt zo ongeveer van die heuvel af. En als Jona dan daar zo in de zon ligt weg te smelten, dan knapt er iets bij Jona van binnen. Nou, dat herken je misschien ook wel. Je hebt een dag waarop alles toch al tegen zit. Dit gaat niet goed en dat lukt niet. En je loopt al boos door huis en dan bots je ook nog eens ergens tegenaan. En dat is dan de druppel. Je ontploft. Je schreeuwt alles bij elkaar. Nou, zoiets gebeurt hier bij Jona. Hij was al zo boos. Zo boos dat het bij Nineveh allemaal anders gaat dan dat hij dat graag zou willen. En dan ook dit nog eens een keer. Zijn mooie wonderboom. Helemaal verdord. Jona, hij kan er niet meer tegen. En dan? Dan zegt Jona gemeente nog eens een keer datzelfde. Het is voor mij beter te sterven dan te leven. Zie je hem daar nou maar zitten. Met de tranen van de frustratie in zijn oog. En misschien ook wel wat tranen van zelfmedelijden. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Jona is een Bijbelboek. Waarin je ziet hoe God zijn knechten dure lessen leert. Vanaf hoofdstuk 1 probeert de Heere stap voor stap verder te komen met Jona. En kijk eens wat voor lesmateriaal de Heere daarvoor allemaal gebruikt. 3 keer op rij staat het in dit hoofdstuk. God beschikte. God beschikte eerst een boom en dan een worm en tenslotte een oostenwind. En stond in hoofdstuk 1 van die grote vis ook al niet geschreven dat God hem beschikte. De Heere gebruikt alles. Van die grote vis tot die kleine worm. God gebruikt alles om Jona zijn lessen te leren. Eerder was zijn profeet al stilgezet in de maag van die grote vis. Maar dat was blijkbaar nog niet genoeg. En nu is Jona nog verder heen. Nu is Jona stuk. Hij is er helemaal klaar mee. Hij vindt dat hij groot gelijk heeft. En hij vindt het allemaal niet eerlijk. En voor wat hem betreft hoeft het allemaal zo niet meer. Ja, zulke momenten kun je hebben. Tijdens het lesprogramma van de levende God. Zulke gevoelens kunnen bovenkomen. Op die leerschool van de Heilige Geest. Kent u ze ook? Die gevoelens, die moment. Alles wat er in mijn leven gebeurt. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Kijk toch eens wat mij allemaal overkomen is. Dat is toch niet eerlijk. Maar zou het misschien zo kunnen zijn. Dat u zich dan vanavond opeens naast Jona ziet zitten. God is met Jona bezig. En Jona heeft het zelf niet eens in de gaten. Want hij heeft zich in woede van God afgekeerd. Als je het leest, dan denk je, Jona, Jona, je moest dus weten hoe de Heere met je bezig is. Je moest dus weten welke lessen hij je leren wil. Zou dat het voor jou ook kunnen zijn? Dat je de Heere niet begrijpt. Maar dat hij ondertussen met je bezig is. Dat hij probeert u lessen te leren. Die u anders nooit geleerd zou hebben. Lessen die wel heel belangrijk zijn. Lessen die jij niet missen kan. Lessen die u onderwijzen in wat genade nu eigenlijk is. Moet je eens kijken. Door alles wat er gebeurd is. Gaat Jona nu luisteren? Gaat Jona nu echt luisteren naar wat de Heere tot hem zeggen wil? Welk lesmateriaal de Heere in uw leven ook gebruikt. Als het u nou daar uiteindelijk brengt. Dat je echt gaat luisteren naar wat de Heere tot je te zeggen heeft. Dan zijn die dure lessen hun prijs echt waard. Die dure les, waarvan u de prijs zo goed voelt vanavond. Ze zijn het waard. Want als het je daar brengt, dan gaat de Heere je leren wat genade nu eigenlijk is. En waar je dat van de Heere leert, dan ga je merken, dit gaat om mijn eigen zaligheid. En dat is dan het derde punt van de preek. De les van genade gaat om mijn eigen zaligheid. Jona, hij zit er doorheen. Woedend is hij. Hij verlangt er opnieuw naar om te sterven. En dan gaat de Heere voor de 2e keer tot hem spreken. Die eerste keer toen God ging spreken, toen brak Jona het gesprek af. Hij liep boos weg. Nu herhaalt de Heere de vraag die hij in vers 4 al stelde. Is uw toorn billijk ontstoken? Maar nu nog iets meer toegespitst. Bent u terecht in toorn ontstoken over die wonderboom? Ja, zeker is het antwoord van Jona. Het is terecht, het is billijk dat ik in toorn ontstoken ben, tot de dood toe. Terecht dat ik kwaad ben over die prachtige boom die mij op zo'n zinloze manier ontnomen is. Nou, Jona durft wel. Wat een toon tegenover de Heere, tegenover zijn schepper. Het is schokkend om te zien. Maar het is prachtig om te zien hoe de Heere dan heel geduldig met die boze Jona in gesprek gaat. Wat een geduld toont de Heere hier voor zijn ongeduldige knecht. Jona, zegt de Heere, die wonderboom. U hebt er niet eens een vinger naar hoeven uitsteken. Het was uw boom niet eens. Maar u wilde die boom ontzien. U had die boom graag willen sparen, zonder toch om zo'n kostelijke boom zonder reden te laten verdorren. Jona, kijk eens goed naar Nineveh. Daar staan nog veel meer bomen. Ja, meer dan dat. Koeien en schapen. Koeien en schapen die geloeid hebben en die geblaad hebben. Toen ze, het vorige hoofdstuk, vanwege de bekering van Nineveh tijdens het vasten geen eten kregen. Hun geloei en hun geblaad heeft geklonken tot in de hemel. En dan, Jona, zijn er ook nog die 120.000 mensen die het verschil niet weten tussen hun linkerhand en hun rechterhand. Volgens sommige uitleggers wil dat zeggen dat het 120.000 kinderen zijn. Kinderen die nog niet weten wat links en rechts is. Het zou ook kunnen zijn dat je moet denken aan de gewone man. Eenvoudige mensen. Niet zoals Jona, gepokt en gemazeld in de wetten van Mozes. Geen grote der aarde. Gewone mensen. Hoe dan ook, 120.000. Dat is het getal dat de Heere hier noemt. Jona, u vond het jammer van die ene mooie boom. U hebt hem geen centimeter laten groeien. Maar u had hem maar al te graag willen sparen. En ik dan, Jona. Ik die deze 120.000 mensen heb geschapen. En ook al dat vee. Ik heb ze gemaakt, Jona. Al die 120.000. Door de bekering van Nineveh. Door het resultaat van uw prediking. Die u in opdracht van en onder de zegen van mij hebt mogen laten klinken. Is mij de pijn bespaard gebleven dat ik mijn eigen schepselen zou moeten vernietigen. Ik wil niet vernietigen, Jona. Ik wil niet vernietigen, ik wil sparen, ik wil behouden. Jona, ik ben genadig. Die God van Nineveh, gemeen. Dat is de God en Vader van Jezus Christus. Ik wil niet vernietigen. Ik wil niet veroordelen. Ik wil sparen. Ik wil behouden. Ik zoek niet de dood van de zondaar, maar zijn leven. En dat is mij zoveel waard. Dat ik mijn eigen zoon aan de vernietiging heb overgegeven. Om zondige mensen die de dood verdiend hebben, te sparen en te behouden. Genade alleen. Sola gratia. O, maar dat is heel bijzonder, heren. Dat is een heerlijke boodschap. Vind ik prachtig om te horen, elke zondag weer, dat u het behoud zoekt van zondaren. Maar dan zeker toch niet het behoud van die Assyriërs in Nineveh. Toch niet het behoud van die terroristen van IS. Toch niet het behoud van hem of haar die mij zo moedwillig beschadigd heeft. Toch niet het behoud van het ene gemeentelid dat altijd maar voor de zonde bleef kiezen. Ja, Jona. Ook hem. Ook het behoud van die wrede Assyriërs in Nineveh. En als u mij dan verwijt dat ik barmhartig en genadig ben, dan is dat, Jona, omdat u zelf blijkbaar nog te weinig beseft hoe u zelf van mijn genade leven moet. Jona, weet u het nog? Israël in de woestijn. Alleen door genade kon ik verder met dat volk. Na die zonde met het gouden kalf. Jona, weet u nog, toen u zelf in die vis zat. Alleen vanwege mijn genade kon ik verder met u. Nadat u alles had verknoeid. Jona, als u mij mijn genade en mijn barmhartigheid verwijt, dan is dat een stukje hoogmoed. Omdat u blijkbaar nog te goed denkt van uzelf. Omdat u zelf blijkbaar nog niet doorhebt hoe hard u mijn genade nodig hebt. Gemeente, God is genadig. Daarom wil de Heere niet dat een zondaar sterft. Daarom wil hij dat de zondaar zich bekeert en leeft. En ja, dat geldt zelfs de Ninevieten. En ja, dat geldt zelfs het behoud van die ene man. Die ene vrouw. Aan wie wij dat helemaal niet gunnen. Wat zegt u? U zou nog steeds willen dat God aan hen voorbij gaat? Ja, dan moet ik maar eerlijk zijn vanavond. Mijn mensenhart begrijpt dat best. Ik kan ook wel een paar mensen aanwijzen van wie ik denk, nou ja, wat mij betreft hoeft dat zo nodig niet, dat God hen nog genadig is. Maar gemeente, beseffen we dan wel. Beseft u dan wel, besef ik dan wel. Hoezeer wij zelf van Gods genade afhankelijk zijn. Wij kunnen vanavond wel met Jona de Heere verwijten dat hij genadig is voor slechte mensen. Maar besef toch goed dat zonder die genade ook wij slechte mensen verloren zijn. Jezus Christus bewijst genade aan zondaar. Ja, dat gaat niet zonder geloof en bekering. Dat moet er dan wel bij worden gezegd. Dat gold ook voor Nineveh. Zonder bekering was Nineveh alsnog ten onder gegaan. Het gaat niet zonder geloof en bekering. Zo is het nog. Zo geldt dat dus ook die ene zelfmoordterrorist. Zonder geloof en bekering gaat hij alsnog verloren. Geldt dus ook die ene vrouw of die ene man waardoor u zo beschadigd bent. Zonder geloof en bekering. Gaat ook die persoon alsnog verloren. Zonder geloof en bekering gaat het niet. Maar dat geldt dus ook voor u en mij. Zonder geloof en bekering gaan ook wij verloren. Gods genade is wel gratis, maar is niet goedkoop. Eenmaal komt Gods rechtvaardige oordeel, die al het onrecht van deze wereld weg zal vagen. Ook dat wrede onrecht van de geweldenaars van deze wereld, die anderen onder hun voeten vertrappen. Wee elke wreedaard die zich in het uur van het oordeel zal blijken niet bekeerd te hebben. Maar ook wee elk keurig kerkmens die zich in dat uur niet bekeerd zal blijken te hebben. Daartegenover, als zij zich bekeren, dan is er blijdschap in de hemel. Daar is blijdschap in de hemel als een keurig kerkelijk meisje ontdekt dat ze zondaar is voor God en alleen van de genade van Christus leven kan. Maar er is ook blijdschap in de hemel als de grootste bruut van deze wereld. De grootste ploert ontdekt dat hij of zij zondaar voor God is. En van de genade van Christus alleen leven kan. Voor beiden geldt dan. God zal hen in Christus genade betonen. En dan vraagt de Heere aan Jona. En dan vraagt de Heere vanavond ook aan ons. Om ons over die genade dan niet kwaad te maken. Maar ons met de hemel over die genade te verblijden. Als de Heere dat hier tegen Jona zegt, dan heeft Jona geen weerwoord meer. God heeft in het Bijbelboek Jona letterlijk het laatste woord. En de laatste woorden van de Heere eindigen zelfs met een vraagteken. Het is aan Jona om op die laatste vraag van God een antwoord te geven. Het is aan u en mij om op die laatste vraag van God een antwoord te geven. Wat is dan vanavond het antwoord van uw hart op wat God u te zeggen heeft? Ergert u zich nog aan Gods genade? Mag ik u dan op het hart binden? Doe dat toch niet. Want dan prik je de reddingsboei lek die je voor je eigen eeuwig behoud zo nodig hebt. Je neemt dan namelijk aanstoot aan het kruis van Christus. Gods genade is niet om je aan te ergeren. Gods genade is om te bezingen. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Schoon zwaar getergd, langmoedig en genadig en weldadig. De Heere, Hij is groot van goedertierenheid. Dat is genade. Sola gratia. Amen.
we danken en bidden. Heere, wat is het een heerlijk woord. Genade. En wat hebt u er veel werk aan. Om dat woord aan mensenkinderen te leren. Wat is het een troost. Dat we mochten zingen. De Heere, Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat zien we in uw omgang met Jona. Wat een geduld met hem, Heer. Wij bidden. Heb ook geduld met ons. Daar waar ook door ons die les zo moeilijk geleerd wordt. Wilt u van uw kant, Heere, maar volhouden. Ons op die leerschool brengen en op die leerschool houden. Waar dat onderwijs van u ontvangen wordt. En Heere, dan is het onderwijs dat u geeft. Onderwijs voor het hart. Dat we niet alleen begrijpen wat genade is met ons hoofd. Maar dat we ook werkelijk met ons hart van die genade leren leven. Heren, we bidden dat. Voor ons zoals we hier samen zijn, zoals we thuis meeluisteren. Van het kind in de kerkbank. Tot de ouderen die de gang naar de kerk niet meer maken kan. Leer ons toch, Heer, wat genade is. En leer het ons dat door genade alleen een mens zalig kan worden. En dan ook helemaal. Niks meer van ons. Alles van uw kant. Eeuwig zalig. Heren, we danken u voor wat we zo deze zondag uit uw hand mochten ontvangen. We willen van u vragen dat u dat wat verkeerd was van onze kant, dat u dat genadig met het bloed van Christus bedekt. En dat u ons bij de hand neemt de nieuwe week in. U weet wat daarin wacht, u weet wat daarin gebeuren moet. U weet dat, Heere, beter dan dat wij dat weten. U weet wat in onze agenda staat, maar u weet ook al wat in onze agenda doorgestreept zou kunnen worden, omdat het toch anders blijkt te gaan. Maar juist daarom, Heere, willen we ons aan uw hand zo graag toevertrouwen. Aan uw hand de nieuwe week in. Wat deze nieuw begonnen week dan ook brengt. Dan zal het goed zijn, Heere. Wil ons aanzien in Christus. Onze dank aanvaarden. Ons bidden horen. Niet om iets van ons. Maar uit genade alleen. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 31. En van die psalm het 17e vers. Psalm 31, vers 17. Ontvang met een biddend hart de zegen van de drie-enige God die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.